Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Matteüs 21 en daarvan de versen 23 tot en met 32. En daarna doen wij belijdenis met de woorden van zondag 31, vraag en antwoord 83 en 84. En zingen daarna Psalm 25, het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij noemden nu Matteüs 21, vers 23 tot en met 32. En de tekst vormen de versen 28 tot en met 32. De gelijkenis van de twee zonen. En daarna belijdenis doen met zondag 31, vragen aan voor 83 en 84. En wij zingen het tweede van Psalm 25.
En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks zeggende: door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende en zeide tot hen: ik zal u ook één woord vragen, hetwelk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En ze overlegden bij zichzelf en zeiden: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen: waarom heb gij hem dan niet geloofd? Indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want ze houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeide: wij weten het niet. En hij zeide tot hen: zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot de eerste zeide: zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Toch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide hij desgelijks. En deze antwoordde en zeide: ik ga, Heer, en hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En zij zeiden tot hem: de eerste. Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Zover. We doen belijdenis met zondag 31. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord: de verkondiging des heilige evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heilige evangelies ontsloten en toegesloten? Het antwoord luidt alzo: als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven.
Thank you.
vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Zo naderen wij voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht, Heere. Gij doorgrondt ons. Gij kent ons. Gij weet van ons zitten en van ons opstaan. En Gij verstaat van verre onze gedachten. U hebt geen röntgenfoto's nodig, Heere, om te peilen wat er in ons hart leeft. En wij smeken en bidden van U, of Gij toch ons hart wilt vernieuwen door uw Heilige Geest, opdat wij voor uw aangezicht zouden kunnen bestaan. Want u weet dat wij, zoals we geboren zijn, voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. En geef dat we dat ook daadwerkelijk beleven, opdat wij erdoor verootmoedigd mogen worden. Want u hebt ons zo niet geschapen, Heere. U hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen. Maar wij zijn van u afgevallen. En wij bidden u of gij onze ogen daarvoor wilt openen, opdat we dat ook echt beleven. Maar dat gij in uw onuitsprekelijke langmoedigheid en barmhartigheid toch geen einde gemaakt hebt met de mens. En dat wij nog mogen leven in het liefelijke heden der genade. En dat gij de deuren van uw huis opent om te luisteren naar de prediking van het heilig evangelie. Dat het u goed gedacht heeft om een weg te openen waardoor wij nog zalig kunnen worden. En wij bidden u of gij onze blinde ogen daarvoor wilt openen, opdat wij het geloof mogen ontvangen dat we nog bekeerd kunnen worden, dat we nog zalig kunnen worden. En dat niet door onszelf, niet door onze werken, maar alleen door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die een volkomen zaligmaker is voor een volkomen zondaar. Heere, wilt gij toch uit genade ons uw Heilige Geest schenken, in het bijzonder ook aan deze belijdeniscategezanten, nu ze voor het moment staan om hun ja uit te spreken. Heere, geef toch dat de prediking ook op hen af zal komen, wat dat betekent, maar ook op ons allen zoals we hier vergaderd zijn. Eens hebben we wellicht ook een keer ja uitgeroepen. En wat is daarvan terechtgekomen? En Heere, geef toch dat we ontdekt worden aan het nee in ons hart, opdat wij tot berouw mogen komen, zoals we dat lezen in deze gelijkenis. En Heere, wij bidden u voor deze belijdeniscategezant, of gij met hen wil zijn, en dat het waar mag worden, wat ook een van ons mee zal krijgen: ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, en mijn oog zal op u zijn. Wees hen tot een leidsman, o Heere, op hun levenspad, en dat zij door uw genade het toch u mogen leren kennen, vrezen en liefhebben met hun ganse hart. En dat dat in hun leven openbaar mag komen. Een leven dat leert om de wereld te ontvlieden en hun oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heere, geef toch dat het beslag mag leggen in ons midden, wanneer het woord gepredikt wordt op ons allen. Heere, we danken u ervoor dat we er getuigen van mogen zijn, met de ouders en de grootouders die aanwezig zijn, de familie, de vrienden. Heere, wij bidden u, open onze ogen toch, dat te midden van deze roerige wereld, in deze donkere tijd, er toch ook momenten zijn waarop wij moed mogen scheppen. Namelijk dat uw kerk en uw kerkvergaderend werk doorgaat. Heere, wij bidden u, geeft waarheid in het binnenste En dat alleen uit enkel genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 95, vers 1, 2, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. En er is één rondgang.
Thank you.
Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waakt op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Psalm 108, en daarvan het eerste vers. Geliefde gemeente en allen die met ons zijn samengekomen, in het bijzonder jullie belijdeniscategezanten, een gewichtig moment in jullie leven en in het leven van je ouders, je grootouders en allen die er getuigen van zijn, als je je ja-woord uitspreekt. In de gelijkenis die vanmorgen onze aandacht heeft, is iemand die eerst nee zegt en daarna ja. En iemand die aanvankelijk ja zei, maar ten diepste nee deed. En waar moeten we dan van uitgaan als het gaat om belijdenis doen? Moeten we dan uitgaan van de mens, van jullie, of jullie genegen zijn? Nee, geliefden, wij moeten proberen. Ik zeg proberen, want dat kan een mens ten diepste niet, maar het is toch de roeping om vanuit God te denken. God heeft daar recht op dat je belijdenis doet. En waarom? Heel eenvoudig, omdat God je mond geschapen heeft. Daar moet je eens over nadenken. Wat een geweldig instrument dat is, je mond. De dieren die hebben dat niet. Wij weten wat de dieren hebben. Maar een mens heeft een mond. En God heeft die mond geschapen om hem te loven. Om hem te belijden. En dat kon de mens ook. In het paradijs. En dat deed de mens echt vanuit een hart dat echt gericht was op God. En God heeft daar dan recht op ons aller mond. Hoort u dat? Hoort jij dat? Dat je hem belijdt. Maar Gods woord zegt niet zulke mooie dingen van onze mond en van onze keel. De Romeinenbrief zegt heel duidelijk dat door de zonde onze keel een geopend graf geworden is. En dat slangenvenijn op onze lippen gekomen is. Dat prachtige instrument is een instrument geworden in dienst van de zonde en van de duivel. Denk daar eens over na als ik dat zeg. Let vandaag maar eens op het gebruik van je mond. We geven er zomaar een stoot aan. Zonder echt na te denken wat de Heer Jezus zegt, dat we van elk ijdel woord rekenschap moeten afleggen straks voor de rechterstoel. Dat geldt ook voor het belijdenis doen. We worden er allemaal aan herinnerd als we ooit belijdenis hebben gedaan. Was dat een ijdel, leeg, ja of niet soms? Jacobus die waarschuwt er zo voor het misbruik van de tong, van de mond. Hij zegt, de ene keer dan zingen wij de prachtige psalmen, zoals we net ook gezongen hebben. En de andere keer, dan kunnen we zomaar iets kwaads over onze naaste zeggen, die naar het evenbeeld van God geschapen is. En daarom hoop ik dat het in je hart mag gaan leven, wat de dichter van Psalm 19 zingt. Laat u, met een hoofdletter, mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Dat is de begeerte van allen die de Heere hebben leren kennen en vrezen. Dat hun hart en hun mond Goden wel behagelijk mogen zijn. En wat is dan belijdenis doen? Belijdenis, dat is werken in de wijngaard des Heren. Dat schrijven we boven de prediking. Belijdenis doen, dat is werken in de wijngaard des Heren. Zoals onze gelijkenis dat ook ons voorhoudt. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij enerlei roeping. Tweeërlei roeping. Enerlei roeping. Tweeërlei reactie. En tweeërlei einde. Belijdenis doen is werken in de wijngaard des Heren. Enerlei roeping. Tweeërlei reactie. En een tweeërlei einde. Onze aandacht wordt gevestigd op een gelijkenis die de Heer Jezus ons vertelt van een Israëlitische vader die een wijngaard heeft. Hij heeft twee zonen en hij geeft aan zijn twee zonen de opdracht om in zijn wijngaard te werken. En dat was een heel gewoon beeld in de cultuur van toen de tijd. Immers, de Heere had aan Israël grond gegeven. En aan ieder had hij zijn eigen deeltje gegeven. En daaronder waren ook wijngaarden, olijfgaarden, akkerbouw. En deze vader die had al van ouds dus een wijngaard van vader op zoon. En het was dan ook de bedoeling dat in de toekomst die wijngaard voor de zonen zou zijn. En hij roept dan zijn oudste zoon en hij zegt, werk heden in mijn wijngaard. En hij is kort en duidelijk en hij zegt, dit wil ik niet, daar heb ik geen zin in. En hij vertrekt, hij keert zijn rug toe naar zijn vader. Maar na verloop van tijd, dan krijgt hij er toch spijt van. En keert hij terug en gaat hij toch werken in de wijngaard van zijn vader. En die tweede zoon, die staat pauw voor zijn vader en die zegt recht zo in zijn gezicht. Jouw vader, dat wil ik, dat ga ik doen. Maar vervolgens doet hij het niet. Hij veinst dus gehoorzaam te zijn, maar hij is het niet. Waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? Nu, dat kunnen we lezen in het voorafgaande schriftgedeelte in vers 23 tot en met 27. Daar is de Heer Jezus in discussie met het Joodse Sanhedrin, de overpriesters en de ouderlingen. Zij hebben de bevoegdheid om rechtspraak uit te oefenen in godsdienstige zaken. Die bevoegdheid hebben ze gekregen van de Romeinse overheid. En nu gaan ze naar de Heer Jezus toe om de Heer Jezus ter verantwoording te roepen. En ze vragen door, wat macht doet gij deze dingen? De Heer Jezus doet wonderen. De Heer Jezus treedt op in de tempel, hij preekt in de tempel. En ja, de fariseeërs en de schriftgeleerden roepen hem nu ter verantwoording. En de Heer Jezus doorziet hun vraag, hun strikvraag. En hij zegt dan ook tegen de fariseeërs en de overpriesters, dan heb ik eerst een tegenvraag te stellen. Door wat macht sprak Johannes de Doper? En dan overleggen ze met elkaar en dan fluisteren ze tegen elkaar en dan zeggen ze, ja, als wij zeggen dat dat van God kwam, dan zal hij ook zeggen van waarom hebt u hem dan niet geloofd? En als we zeggen dat het van de mensen komt, dan vrezen we de scharen, want zij houden hem allemaal voor een profeet. En ze komen dan ook met het antwoord, wij weten het niet. Of het van de hemel komt of van de mens. En dan zegt de Heer Jezus, zo geef ik jullie ook geen antwoord. En dan gaat de Heer Jezus deze gelijkenis uitspreken. En in die gelijkenis heeft hij het allereerst dan ook tegen de fariseeërs, de overpriesters en de ouderlingen, het Sanhedrin. Tot hen komt de roeping, werkt heden in mijn wijngaard. En die roeping komt ook tot ons. Die komt ook tot jullie, belijdeniscategezanten. Werkt heden in mijn wijngaard. En het is dan van belang om vanuit de gelijkenis een aantal lessen te halen. Allereerst vragen we, wie zegt dit? Nu, dat hebben we net gehoord, dat zegt de vader van die twee zonen. Wie bedoelt de Heer Jezus hier met de vader? Daar bedoelt de Heer Jezus niemand minder mee dan God de Vader. God de Vader, die roept ons om te werken in zijn wijngaard. En let dan op de verhouding. Hij roept namelijk zijn zonen. En wie bedoelt hij daar dan mee? Daar bedoelt hij in de eerste plaats mee het gehele Joodse volk. En het Joodse volk wordt hier dan aangeduid als zonen van de Vader. Dat is een schriftuurlijke aanduiding. Niet alleen kracht en schepping is de mens een zoon van God. Maar in een bijzonder krachtens verbond zijn de Joden zonen van God. Wij kunnen dat lezen in Exodus 4 vers 22... waar Mozes, waar de Heere zegt, mijn zoon, mijn eerstgeborene, dat is Israël. En ik denk ook aan Deuteronomium 14 vers 1. Gij lieten zij kinderen des Heeren uws Gods. En ja, zelfs wanneer Israël in diep verval is, lezen wij in Jeremia 31 vers 20. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen heeft, die u gemaakt heeft, die u bevestigd heeft? Dus dat zijn zonen van de Vader. Uiteraard zijn het niet allemaal wedergeboren kinderen met een nieuw hart. Maar krachtens schepping en krachtens verbond, de uitwendige betrekking die het volk heeft op de Heere, hebben ze de roeping om te werken in de wijngaard des Heeren. En wat wordt er dan met die wijngaard des Heeren bedoeld? Daar wordt mee bedoeld het koninkrijk Gods. We zouden zeggen de gemeente op aarde. Om te werken in het koninkrijk Gods. En dat koninkrijk Gods, dat was hen gepredikt. Dat was hen aangekondigd door Johannes de Doper. We kunnen dat lezen in vers 32. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. En hij preekte, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En hij kwam, Johannes de Doper. Net als iedere herder en leraar in de weg der gerechtigheid. En onze kanttekeningen schrijven dan namelijk door de leer, de rechte leer der zaligheid en het leven daaraan verbonden. Zo kwam Johannes de Doper, zo kwamen de dienaren des woords tot ons, geliefden. Merk heden in mijn wijngaard. En dat betekent eigenlijk, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En allemaal ontvingen ze die roeping. Alle Joden. En ook wij, gemeente. Ook jullie, belijdeniscategezanten. Want in zekere zin geldt die verhouding die deze vader heeft ten opzichte van zijn zonen ook van jullie. Krachtenschepping, zo begon ik al in mijn preek, heeft God recht op ons allemaal. Al zijn we van nature kinderen des duivels geworden, zal God nooit geen afstand nemen van die roeping. En zal God ook straks zeggen, als we voor de rechterstoel staan, mijn zoon, mijn dochter, waarom hebt u niet gewerkt in mijn wijngaard? En ook wanneer wij gedoopt zijn, dan is er een uitwendige betrekking op de God des verbonds. En dan hebben we nog een extra dimensie in die roeping. En dan zal de Heere zeggen, mijn zoon, mijn dochter, waarom hebt gij niet gewerkt in mijn wijngaard? Dat is een roeping die tot je komt, belijdeniscategezant. En als je straks ook antwoord gaat geven op je vraag, op de vragen die tot ons gekomen is. Wat is dat dan, zegt iemand, werken in die wijngaard des Heeren? Nou, heel eenvoudig. Dat is dat je je stelt in de weg van de gehoorzaamheid. En dat je de roeping verstaat wat het betekent wanneer je opgevoed bent bij de waarheid. Wat het betekent om daarnaar te leven. Wat het betekent om naar de kerk te gaan. Twee keer. Om door de week ook bezig te zijn met het woord van God. Wat het betekent dat je ouders je bidden hebben geleerd. Wat het betekent dat je het woord van God hebt ontvangen om daarin te lezen. Om te werken in de wijngaard des Heeren, geliefd. Wat betekent dat nou eigenlijk? Voor u, voor jou. Nou, geef daar eens antwoord op. Is dat een gewoonte? Is dat omdat u erbij opgevoed bent? Of heeft het langzamerhand haar betekenis in je leven verloren? Dat je misschien door deze belijdenisdienst eraan herinnerd wordt? Of betekent het daadwerkelijk dat je zegt, dat plekje in die wijngaard des Heeren, dat is voor mij van levensbelang geworden. Want werken in de wijngaard des Heeren, dat is zo met de middelen bezig zijn, in de overtuiging dat mijn vader en mijn moeder gezegd hebben tegen me, mijn jongen, mijn meisje, je moet bekeerd worden. En daarom stel je in de middellijke weg. En wees niet onverschillig. Want het is niet om het even hoe een mens zich gedraagt, hoor. Want ik weet nog wel dat mijn opa een keer tegen mij zei, jongen, luister goed. De zonde die je niet doet, die je niet uitleeft, daar hoef je niet om beboet te worden en gestraft te worden. En dat weten Gods kinderen in ons midden die op latere leeftijd tot bekering zijn gekomen, hoe ze juist de zonde van hun jongheid naar zich toe krijgen. En hoe de duivel die hen dikwijls in het aangezicht slingert en in hun dromen terug laat komen. En dat er soms plaatsen zijn waar je langs loopt, misschien wel in Rotterdam, en dat je denkt van, och, daar ben ik ook zo dikwijls geweest. Of dat je een bepaald soort muziek hoort dat je herinnert aan je goddeloze tijd van je jonge jaren die je verprutst hebt in de zonde en in de ongerechtigheid. En daarom, kinderen, jongens en meisjes, jullie zien straks een aantal jongeren hier belijdenis doen. Zullen jullie dat onthouden? Werk heden in mijn wijngaard tot waarachtige bekering. Tot het kennen van de zaligmakende leer. Want dat is ook een element waarvan je belijdenis doet. Dat je straks ook zegt, op antwoord van een van de vragen van Voetius: dit is de zaligmakende leer. Dat is niet zomaar wat. Dat is geen kwestie van dode rechtzinnigheid, maar dat je zegt: en ik geloof dat mijn ziel hier eerlijk behandeld wordt. En dat als de Heilige Geest deze leer in mijn leven daadwerkelijk toepast, dat dat tot mijn zaligheid zal zijn. Dat ik die mag omhelzen en mag lief krijgen, omdat daar die grote schat, de Heer Jezus Christus, in verborgen ligt. Wat is dat werk heden in mijn wijngaard? Dat is dat je zegt: die geboden des Heren. In het houden van die is grote loon. En wat zegt die Vader? Werk heden in mijn wijngaard. Er kan geen uitstel lijden. Want wij kunnen plotseling sterven. En dan moeten wij allen voor God verschijnen. Daarom, jonge mensen, zeg niet in je hart van: ja, dat komt nog wel. Eerst maar eens een beetje genieten van mijn jonge jaren. Om nu daar al mee bezig te zijn. Wat een dwaasheid, wat een gevaarlijke conclusie. Ouderen in ons midden, heden zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Hoe wordt daarop gereageerd? Onze tweede gedachte. Nou, dat hebben we gehoord, niet waar? Hoe die twee zonen reageren. Die eerste zoon, die zei nee en het werd ja. En die tweede zoon, die zei ja en het werd notabene nee. Die worden met die eerste zoon bedoeld. Nu, dat kunnen we lezen in onze context, in vers 32 met name. Daar worden de tollenaars en de hoeren mee bedoeld. Nou ja. Dat valt dan even mee. Tollenaars. Wat waren dat ook alweer voor mensen? Nou, die hulden met de vijanden en ja, die steelden van het volk. En de hoeren, dat weten we wat dat zijn. Maar onze kanttekenaren die zeggen, en dat blijkt ook heel duidelijk in vers 32, die geloofden. Ze geloofden Johannes de Doper. De prediking van Johannes de Doper. De kanttekeningen zeggen, die zich bekeerd hebben. Die tollenaars en die hoeren die tot bekering kwamen. Ja, zij zeiden eerst keihard, kort, net als die eerste zoon, nee. Openlijk. Ze wonden daar geen doekjes omheen. Ze hadden er totaal geen zin in om in die wijngaard des Heren te werken. Ben jij ook zo? Dat kan ook op een bedekte wijze natuurlijk. Dat je toch in je hart eigenlijk zegt: nee hoor, daar heb ik geen zin in. Dat doe ik niet. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dat zij de bloemetjes buiten zetten. En dat ze zich uitleden in de zonde en in de ongerechtigheid. En dat ze er ook niet om gaven dat het volk hen zo aanwezen als tollenaars, hoeren. Daar gaven ze niet om. Nou en? Maar zie daar. Staat er in onze tekst: en daarna berouw hebbende, deden ze het toch. Ze kregen berouw. Kwam dat? Omdat God ingreep. Daar stond die prediker in een kemelsharen mantel. Zo'n vreemde dominee. Die leefde in de woestijn, die honing had en wilde sprinkhanen. En die elke ochtend vroeg daar stond bij de Jordaan en daar zijn waarschuwende vinger omhoog stak en zei: denkt erom mensen, de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Nog eventjes en dan word je omgehakt en dan zul je in het eeuwige vuur geworpen worden. Dat geldt ook voor u, onbekeerde zondaar in ons midden, die voortgaat in de zonde en in de ongerechtigheid. Deze dag kan de dag van de afrekening zijn, dat je levensadem afgesneden wordt en dan zul je ogen openen in de hel. Zo was de prediking van Johannes de Doper en hij waarschuwde heel concreet en hij wees dan ook de zonde concreet aan van die tollenaars en van die hoeren, van de geldgierigheid en het toegeven van allerlei seksuele lusten en begeerten. En hij riep het volk toe: vliet de toekomende toren. Zie je daar christen uit stadverderf vluchten, om die toekomende toren te ontvluchten? Daarna berouw hebbende. God greep in. Dat kan plotseling. Dat kan geleidelijk aan. Dat kan tijdens deze dienst. Dat hoop ik, dat bid ik natuurlijk. Dat zou groot zijn. Dat je zegt: oh, wat ben ik toch dom. Wat ben ik toch dwaas. Om nog verder voort te gaan met dit leven. En dat de Heilige Geest zomaar in alle eenvoudigheid een pijl raakt tussen de gesp en de pantsier precies op een zwakke plek, zodat je voelt dat je geraakt wordt en dat je zegt: oh, hij heeft me te pakken. Wie? De Heere God. Ik moet straks voor hem rekenschap afleggen, want daar begint het mee, o gemeente. Je hebt met God van doen, niet met een mens, niet met een dominee, niet met je vader en je moeder, maar met God van doen. En je kunt er niet onderuit komen. Hij kijkt dwars door u heen. Daarna berouw hebben. Dat zijn van die tollenaren die leren te slaan op hun borst. En die belijden voor het aangezicht van de Heer. En die roepen achter in de tempel: o God, wees mijn zondaar genadig. Dat zijn die hoeren. Die overspelige vrouwen. Die al wenende aan de voeten van Christus terechtkomen, geliefden. En met hun lange haren en tranen de voeten van de Heer Jezus nat maken. En met hun lange haren die afdrogen, smekend om de vergeving van zonden. Die dus terugkeren. Is er hier een afgedwaald schaap in ons midden? Een verloren zoon en dochter, vast wel. En die terugkeren naar de wijngaard des Heren, naar de kerk, naar Gods woord, naar Gods heilzame geboden, naar de genademiddelen, naar het gebedje wat je geleerd hebt van je moeder: schoon ik vele zonden heb gedaan, Heren. Zie die toch niet aan. En die tweede zoon dan: ik ga, Heer, zei die tweede zoon, ik ga. En hij ging niet. Hij veinsde gehoorzaamheid. Het was echt schijnheiligheid. Zomaar in het gezicht van zijn vader: ja, natuurlijk, pa, ga ik. Jazeker. En hij ging niet. De Heer Jezus die wijst hier de farizeeërs en de overpriesters en de ouderlingen des volks aan. Want hun hart was goddeloos. Hun hart was verre van de Heer. Dat gevaar dat kleeft ons aan, gemeente, zoals we hier zitten. Ook jullie belijdenis, catechisanten, dat moet je je van bewust zijn. Dat je je ja-woord hier geeft. In het midden van de gemeente. Waarvan je ouders, je grootouders, de kerkraad getuige is. Maar dat je toch diep in je hart nee zegt. Nee. Dat leeft van nature ook in ons aller hart. Ik hoop dat je de fariseer ontdekt in je eigen hart. Als je zegt, ja, ik ben tot nu toe nog keurig in het spoor gebleven. Van mijn ouders. En die zijn blij dat wij hier zitten. En daar mogen de ouders ook blij mee zijn. De kerkraad, wij kunnen ook niet meer doen dan dat. Dat je jonge mensen ertoe beweegt en aanzet. En probeert ook de ernst van de zaak op het hart te binden. Maar uiteindelijk is het een zaak van het hart. En als het alleen maar een zaak is van de buitenkant. Zoals bij deze fariseërs en schriftgeleerden en ouderlingen. En als er één dat in de gaten had, dan was dat wel Johannes de Doper. Want aanvankelijk, we kunnen dat lezen in Matthäus 3. Dan komen ook die fariseërs en die ouderlingen en overpriesters naar Johannes de Doper toe. Om gedoopt te worden. Maar als zij zich aanmelden om gedoopt te worden, dan weigert Johannes de Doper hen te dopen. Want dan zegt Johannes, wie heeft u aangewezen om op zo'n manier, betekent dat, de toekomende toren te ontvlieden? Gij adderen gebroedsel, dat is wat. Als dat op huisbezoek tegen u gezegd zou worden, dan zou u kwaad worden op de ouderling. En als de kerkraad u op grond daarvan zou weigeren om belijdenis te laten doen, dan zou u kwaad worden. Ze komen toch per slotverrekening wel naar Johannes de Doper toe om zich te laten dopen. Maar, gemeente, wat ontbrak daaraan? De waarachtige belijdenis van zonde en schuld. Dat was immers de voorwaarde voor de doop van Johannes. Johannes predikte de waarachtige boetvaardigheid. Om deel te krijgen aan die belofte. Want wat zei hij? Om u te laten dopen tot vergeving van zonden. Maar dat hadden juist deze geveinsden nou net niet nodig. Daar hadden ze geen behoefte aan. Kijk, en dan zie je de groep in tweeën uiteen. En dat leggen we ook dicht bij jullie neer, belijdenis, catechisanten. Maar ook in het midden der gemeente bij ons eigen hart en leven. Wie zijn wij? Wie ben ik? Hoor ik bij de categorie van de eerste zoon? Van de tollenaars en de hoeren. Dat ik door ontdekkend licht zie dat ik dat ben. Dat ik er niet boven sta. Dat ik zo ben dat ik nee zeg. In het aangezicht van God. Die mij roept. Nee met mijn leven. Maar is dat wonder ook gebeurd. Van en daarna berouw hebbende. Keer je terug. Belijdenis van zonde en schuld. Om dan gedoopt te worden tot vergeving van zonden. Om dan een beroep te doen op de belofte van de vergeving van zonden. Ken ik daar iets van dat leven in de binnenkamer? om als een boetvaardig zondaar daar te smeken en te wenen over mijn zonde en schuld voor het aangezicht van God. En niet anders te doen met David die in Psalm 51 roept: gena, o God, gena, horen hoe een boeteling pleit. Heere, vergeef mij toch. Mag ik terugkeren tot die wijngaard des Heren? Mag ik er weer een plaatsje in krijgen? O, wat is me dat dan toch een voorrecht als de Heere dan het toch weer zegt: kom maar hoor. Dat zal die vader ook met blijdschap gezegd hebben tegen die jongen die terugkeerde. Natuurlijk mag je weer terugkeren tot die wijngaard des Heren. Of wordt mijn beeld getekend in die tweede zoon? Dat ik een stand ophoud, belijdeniscategezant en gemeente. Maar daar word je moe van hoor. Want dan moet je het zelf doen. En dan zal je vroeg of laat een keer door de mand vallen. En dan stel je niet alleen maar de kerkraad teleur of je familie, die zulke hoge verwachtingen hebben gehad toen je belijdenis deed. Maar dan zal God vooral je daar op ter verantwoording roepen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Een tweeërlei einde. Want dan gaat de Heer Jezus waarschuwen. Want wat zegt de Heer Jezus dan aan het eind van vers 31? Voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Zo doet de Heer het soms. Tot ergernis van een godsdienstig mens. Dat de Heer er iemand uitpikt waarvan wij zeggen: hij? Die hadden wij al lang afgeschreven. Die smeerlap? Die atheïst? Die oplichter? Die moordenaar? Maar zij zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. Dat is een ernstige waarschuwing, geliefden. De tollenaars en de hoeren, niet omdat ze tollenaars en hoeren bleven, maar omdat zij waarachtig tot God bekeerd werden. En die zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods, geliefden. U, die geveinsd, altijd in de kerk gezeten, met een vroom gezicht. Twee keer de oude waarheid toegedaan. Proberen van de buitenkant ernaar te leven. En ook gerust nog durven zeggen op huisbezoek: ja, dominee, wat moeten mensen nog meer aan doen? Om daarmee heimelijk God de schuld te geven. En ondertussen praten over die tollenaars en die hoeren die tot bekering zijn gekomen. En zeggen: ja, dat gaat tegenwoordig allemaal zomaar. Laat hem eerst maar eens een poosje in de beklaagde bank zitten. We staan er boven, gemeente. Of zeg je: nee, dominee, nee. Ik ga naast Rachab de hoer zitten. En ik ga naast Levi de tollenaar zitten. En ik moet die moordenaar de hand geven. Kan niet, hij hangt daar aan het kruis. Maar ik heb ook dikwijls wel eens gedacht: ik wou dat die vent niet meer bestond. Nee, dominee. Sinds dat de Heer mijn ogen geopend heeft, kan ik niet boven één van wie dan ook staan. En dan geef ik het Paulus niet gewonnen. Ik, de grootste der zondaar. Maar komt er dan ook nog wat achteraan? Want daar komt het wel op aan, hè? Mij is barmhartigheid geschied. Dat nou de vader zei, nee jongen, voor jou niet meer. Ja, toen wilde je ook niet, hè? En nu met hangende pootjes terugkomen? Nee jongen, ik heb al een ander in dienst genomen. Je zoekt het maar uit, zo is God niet, o gemeente. Zo is God niet, o meisje, mijn jongen. Nog zo zwaar gezondig, nog zo erg gezondig. Kom maar hoor, klop maar aan bij die God. En vraag het en zeg het, Heere, mag ik nog in die wijngaard een plaatsje krijgen? Al is het de minste plaats. Voorwaar, zeg ik u, de Heer Jezus waarschuwt de geveinsden. Zij zullen terechtkomen in de hel. En wat is dat toch een verschrikkelijke plaats voor iemand die wel ja gezegd heeft, die wel belijdenis gedaan heeft, maar het in de praktijk van zijn dagelijks leven niet deed. Wat zal dat toch een ontzaggelijk oordeel zijn? Dat zal een hel in de hel zijn hoor. Maar daarentegen voor degenen die tot bekering zijn gekomen, tot waarachtig berouw, zal het een eeuwig wonder zijn. Om dan eeuwig een plaats te mogen hebben in het Koninkrijk Gods. Belijdeniscatechisanten, geliefde gemeente, wat is uw plaats? Wie bent u? De eerste zoon of de tweede zoon? Amen. Jullie verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware, zaligmakende leer, overeenkomstig de heilige schriften? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven. Belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? Belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven kwam te ontgaan? Wat is daarop je antwoord, Cornelia, Anna Barendrecht? De tekst die ik je mee wil geven, Hanneke, dat is: ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. Psalm 32, vers 8. Elisabeth Boer, ik wil jou deze tekst meegeven, maar blijft in hetgeen gij geleerd hebt, waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. 2 Timotheüs 3, vers 14 en 15. Josina Bosman. Johanne. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal u gegeven worden, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Jacobus 1, vers 5 en 6. Teuntje Wilhelmina Vlier. Wilhelmieke, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen, verenig mijn hart tot de vreze uw naams. Psalm 86, vers 11. Robert, Fabius, Kleinjan. Robert, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En Johannes 2, vers 17. Albertus Jan de Koning, ik wil jou deze tekst meegeven. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar uw woord, Psalm 119, vers 9. En Hanna Susanna van der Helst. Heere, leer mij de weg uwer inzetting. Ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij verstand. Ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze onderhouden met ganser harten. Psalm 119, vers 33 en 34. Jacob van der Kooi. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden, want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Spreuken 3, vers 1 en 2. Marie Dirk Kraaiveld. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, en dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. Psalm 43, vers 3. Marieke Boy. En Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8, vers 12. Martinus de Krij. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid naar de wereld werkt de dood. Die zette Willemijntje de Bruin. Die zette onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Leendert Jan Moree. En roept mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Maria Antonia Moree Brandwijk. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 vers 7. Johannes Theodor van Staveren. Ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. Matthäus Stolk. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij te verkiezen heeft. Psalm 25 vers 12. Amando Verbrugge. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Maria Verbrugge Roosendaal. Johannes 10 vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En zij volgen mij. Geliefde belijdeniscategezanten, het liefste zou ik eigenlijk bij elke tekst eventjes willen motiveren waarom ik die tekst gekozen heb voor je. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dan zouden dat 18 kleine preekjes worden. Ik bedoel dat natuurlijk niet prekerig. Maar ook om te laten gevoelen dat ik erover nagedacht heb. En daarom probeer dat zelf ook te doen. Dat je die tekst tot je neemt en dat je daar eens over nadenkt. En dat je je dan afvraagt, waarom zou de dominee mij deze tekst meegegeven hebben? Want er zit echt een persoonlijke motivatie achter. En doe dat ook op je knieën. En als je niet direct daar licht over krijgt of dat verstaat, dan vraag je maar om het werk van de Heilige Geest. Of de Heilige Geest je dan ook wil leren wat de inhoud daarvan is. Want we kunnen heel makkelijk een tekst geven. Maar dat betekent nog niet dat dat zonder meer jouw tekst wordt. Hoewel het wel je tekst is, nu bij de belijdenis. Maar daar heb je nou geloof voor nodig. Om daadwerkelijk dat te gaan verstaan. Want het geloof zoekt de grote verborgenheid in een tekst. Het geloof is als een bij die een bloem ziet. En in die bij die in die bloem kruipt. En daar de nectar uithaalt. Kijk, en zo is een waar gelovige ook wanneer hij door genade werkelijk een woord van de Heere krijgt. Dan is hij niet gelijk klaar met dat woord. Maar dan wordt dat woord eigenlijk een levenslange bron. Waar hij uit leert putten. Waar hij uit leert leven. Waar hij mee leert bidden voor het aangezicht van de Heere. Om te worstelen om de vervulling van de genadige toezegging des Heeren. Daar maakt de Heere plaats voor in je leven. En onthoud dat maar goed. Dat doet hij altijd door eerst in je gemis te brengen. Door datgene te laten zien wat je mist, wat in dat woord gesproken wordt. Zodat je vanuit dat gemis gaat naar hem die het je geven kan. Mild en overvloedig, dat zij zo. Geliefde gemeente, laten wij onze belijdeniscatechisanten toezingen, het derde vers van Psalm 134, en dat doen wij staande. Eindigen we met dankzegging. Het dienenswaardig God in de hemel. Wij smeken en bidden van u. Of gij ook met onze belijdeniscatechisanten wilt optrekken. Of gij hen toch uw heilige geest wilt schenken. Opdat ze van u geleerd mogen worden. En geleid mogen worden, hun leven lang. En dat niemand van hen verloren zal gaan. Dat ze ontdekt worden aan het nee in hun hart. Zoals van die tollenaars en van die hoeren. En dat ze waarlijk bekommerd mogen worden, verootmoedigd mogen worden, berouw mogen krijgen. Dat is uw werk, o Heere. En dan staat er in Gods woord, op deze zal ik zien. Op die die van een verslagen geest is. En dan is het bij u vergeven. Nee, we hoeven niet te wanhopen aan uw genade. Er is een volheid, er is een fontein geopend in de wonden van Christus. En wij bidden van u. Of gij ook die genadige vergeving wil schenken. Opdat er een terugkeer mag komen tot de wijngaard des Heren. Niet alleen bidden we dat voor hen, maar ook voor ons allen. Heere, ontdek ons ook maar aan ons fariseïstisch bestaan. Als we nooit de fariseer ontdekt hebben in ons eigen hart, dan deugt het niet. Want we moeten eerlijk belijden dat die zonde niet in de wereld gevonden wordt, maar juist in de kerk. En dat belijden we voor uw aangezicht, o Heere. O die goddeloze geveinsdheid. Neem het toch van ons en maak ons toch oprecht van hart en wandel. En bewaar ons toch voor dat verschrikkelijke dat we ja gezegd hebben en nee doen en dat we dat ook volharden en dat we daarin sterven om voor eeuwig verloren te gaan. Heere, bind toch die nood op ons hart, die ernst die in de prediking tot ons is gekomen. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Heere, wilt gij ons stellen tot een zegen, ook deze belijdeniscatechisanten, dat zij getrouw mogen zijn in het midden der gemeente, dat ze openbaar mogen komen als sieraden voor de gemeente. En dat ook andere jonge mensen opgewekt mogen worden om in die weg te mogen gaan. Heere, geef ze vrijmoedigheid om ook rekenschap af te leggen waarom ze hun jawoord gegeven hebben. Ook tegenover vrienden. Misschien wel moeilijk. Maar wilt u ze daarbij helpen en vrijmoedigheid geven. En bescherm ze. en onderhoud ze. Heere, beveilig ons vandaag, ook bewaar ons op al onze wegen en vergeeft u onze zonden en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 86 en daarvan het 6e vers. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
stilte.